lieve mensen. En fijn dat jullie luisteren naar aflevering 90 van de podcast Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Dit is aflevering 90 van de podcast Pep Talk. En ik heb even uitgerekend. Ik heb met 69 mensen gepraat tot nu toe. Ik heb 6 trio afleveringen met Christine de Boer en Alex Ploeg gemaakt. Waarin we lekker hebben lopen keten. Ik heb 8 bellen met de sterren specials gemaakt. Tijdens de eerste lockdown was dat. Dat had te maken met een virus of zo. Ik weet niet of mensen zich dat nog kunnen herinneren. Iedereen zat toen thuis. En ik ben toen maar gaan bellen met allemaal hele bekende mensen. Ik heb 5 specials gemaakt. Waaronder 2 ruimtevaartspecials met Anna Gimbrère. En even voor de mensen die voor het eerst naar deze podcast luisteren. Wat kan zijn, omdat door de gast kan ik een nieuw publiek hebben aangeboord. Ik ben ooit begonnen met het praten met cabaretiers. Omdat ik dat leuk vond. En dat waren mensen als Henry van Loon, Roen Funk, Raoul Heertje, Peter Pannenkoek, Daniel Arends, Arjen Lubach en Alex Ploeg. Maar ook met acteurs, omdat ik zelf ook acteren doe. Jim Deddes, Ilko Smits, Hanna Hoekstra, Maarten Heijmans en Anna Drijver bijvoorbeeld. Daarna ben ik gaan praten met denkers. Of gewoon mensen die ik ook interessant vind. Zoals Johan Frets, Dalita Muse en Bas Heijnen. Dames en heren. Schrijvers heb ik gesproken. Philip Huff, Daan Heerma van Vos en Malou Holshuizen bijvoorbeeld. Maar soms heb ik ook gewoon gekke dingen gedaan als ze praten met mijn neefje en nichtje. Die toen de tijd 6 en 9 waren. En knettergek. IJskoning Massimo heb ik meegepraat. En bijvoorbeeld strafpleiter Natasha Harlequin. Maar ook natuurlijk een heleboel andere mensen. Je hoort papier, want ik heb het even opgeschreven. Omdat ik het allemaal niet meer uit mijn hoofd wist. Ik word ook ouder. Ik zeg dit dus omdat het kan zijn dat er een aantal mensen luisteren die deze podcast nog niet kennen. Door de gast van deze aflevering. Maar ook omdat ik even een tijdje ertussen uit ga. Het zit namelijk zo, ik ga in een musical spelen. Dames en heren, ik kan dat niet serieus zeggen. Ik ga in een musical spelen. 14, de musical over Johan Cruijff. En ik speel erin Cor Koster. En die gaat 25 september in première. En het kan zijn dat ik dan weer terugkom, maar dat weet ik dus nog niet. Ik weet niet hoe druk het gaat zijn, et cetera, et cetera. Dus dit is even voorlopig de laatste aflevering. Maar eerst gaan jullie natuurlijk luisteren naar het gesprek dat ik had met Emma Wortelboer. Zij is namelijk de gast van deze 90ste aflevering. En Emma Wortelboer werd in 1996 geboren. Ik was toen 11. En in 2015 werd ze toegelaten tot BNN University. En dat is een soort opleidingscentrum voor presentatoren. Ze heeft Spuiten met Slikken gepresenteerd. Ze heeft in 2019 tijdens het Eurovision Song Festival, dat schijn je dus zo uit te moeten spreken, namens Nederland de jurypunten bekendgemaakt. En toen Nederland won, toen ging ze zo heel hard schreeuwen. Ik weet niet of mensen zich dat nog kunnen herinneren. Ze heeft in de vooravond het item Emma's motie van vertrouwen gemaakt. En toen heeft ze onder andere Thierry Baudet geïnterviewd. En die liep toen weg. Dus dat zullen mensen waarschijnlijk ook nog weten. En op dit moment maakt Emma programma's voor BNN Vara. Ze kwam bij mij in de studio en sinds kort kan ik het gesprek opnemen op camera's. En een deel van het gesprek zet ik dan altijd op YouTube. Maar dat wist Emma niet. Dus zij ging zich even opmaken. Ik zette stiekem alvast de microfoon aan. En zo keuvelden we een beetje het gesprek in. En naar dat gesprek gaan jullie nu luisteren.
Nu zo'n Nicky tutorials.
Zo'n zieke face. Maar...
ja, inderdaad.
Nee, ik ben helemaal niet zo heel erg kundig met make-up. Maar...
ken je Nicky?
Nou, niet persoonlijk. Oh. Ik zou het wel graag willen eigenlijk.
Hij is gewoon een wereldster.
Ja, haar moet je vragen.
Ja, maar dat gaat ze nooit doen.
Nee, denk je niet? Waarom niet?
Ik dacht ook, iedereen die zei toch... wie zei dat nou? Cornald Maas? Die zei van, nou ja... nee, wat was nou de opmerking? Nou, dat ga ik niet goed zeggen. Maar die deed een beetje alsof zij blij mocht zijn met het songfest, terwijl zij is gewoon een internationale ster.
Mm-hmm. Maar op persoonlijk vlak denk ik wel dat zij...
omdat het voor de community.
Ja, was. En ook voor de... ik bedoel, zij is al, ik weet niet hoe lang, fan en zo.
Ja,
dan
inderdaad.
Is het op zich wel...
nou, en iedereen zei dat ze het zo heel relaxed deed. Toen dacht ik, ja, maar dat is haar hele werk, toch? Hoezo?
Ja, maar het is wel anders volgens mij. Het is hetzelfde als dat dit is heel anders. Een podcast is heel anders dan de radio.
Ja.
Want op de radio weet je... het gaat gelijk die huiskamer
ja,
in of
ja.
die auto.
Dat is waar.
En dat verschil is best groot, denk ik.
Nou,
als in...
en na het Songfestival kijken 300 miljoen mensen.
I mean, come on. Nou ja, trouwens, na haar fucking video's kijken er ook een aardige hoop
ja,
mensen.
Ja, dat is wel waar.
Maar dat is natuurlijk wat meer te regisseren op die manier.
En wat is dat? Ja, we zijn al begonnen, hè?
Oh ja, natuurlijk, ja. Ja, jij bent wel sneaky, voor... Nee. In één keer zo zijn
jij bent heel sneaky. Jij ging een soort nog op. Maar wat is dat met het Songfestival? Waar is je liefde voor het Songfestival? Waar komt dat vandaan?
Ik denk dat...
Je bent niet gay.
Nee, laat ik dat voorop stellen. Ik ben niet gay. Ik heb niks te maken.
Denken mensen dat dan? Als je...
Nee, toch? Nee, want het werkt, bij vrouwen werkt het ook niet op die manier. Nee. Want als je dan gay bent, dan is het waarom kijk je naar het Songfestival?
Oh ja.
Ga iets anders kijken.
Ja, maar waar komt de liefde vandaan?
Nou, ik weet dat het een van de avonden was dat je langer mocht opblijven vroeger. Dat is gewoon een heel belangrijk ding geweest voor mij.
Had ik met zeggen samen, dat ken je waarschijnlijk niet.
Zeg eens amen.
Zeg eens A.
Oh, zeg eens A. Jawel,
dat is een
tv-programma.
Maar goed, ga door. Sorry.
Nee, zeg eens A. Dat staat me nog wel iets van mij. Mijn vader heeft daar wel eens iets over verteld.
Ja. Toen de Duitsers waren net het land uit.
Ja, toen kwam zeg eens A.
Maar goed, je mocht langer opblijven.
Ja, dat was wel een belangrijk ding. Maar wat ook een heel belangrijk ding was, is dat Nederland kon winnen.
Oh.
Dat is voor mij een heel belangrijk ding.
Maar heb je dat dan ook als Nederland voetbalt?
Ja.
Oh.
Ik heb helemaal niet zo heel veel per se met, weet je wel, atletiek of zo. Maar als Nederland in één keer zo heel goed is in boogschieten, dan word ik heel excited voor boogschieten.
Ja. Maar wat is het grappige dat je dat... of grappig dat ik... Het is grappig dat ik begon over voetbal. Want je had het moment dat je zo ging juichen en zo. Nou, daar is heel veel over gezegd natuurlijk. Maar ik dacht dat iedereen noemt het dan hysterisch. Mm-hmm. Terwijl kijk eens hoe hooligans reageren als Ajax wint.
Come on, I mean.
Toch?
Ja, zij zijn niet eens echt fan. Ja, toch?
Ja, en het woord hysterisch wordt ook altijd gezegd bij vrouwen.
Dat is waar, ja.
Dat is toch iets raars, vond ik dat.
Ja. En tegelijkertijd...
Kijk, je reageert overdreven, maar dat doet
zeker
iedereen.
En ik reageerde ook hartstikke hysterisch. Maar het feit dat wij hysterisch in een soort negatieve connotatie plaatsen... vind ik dan kwalijker dan het hele... Weet je, uiteindelijk is het gewoon een observatie geweest van heel veel verschillende mensen.
Ja.
Maar dat waardeoordeel, dat is natuurlijk niet... Ligt niet vast.
Nou ja, maar misschien komt de irritatie bij mensen voort... dat ze denken dat jij het nep doet. Dat het nep is. Dat het niet gemeend is.
Ja, nou, misschien hebben ze ook wel gelijk.
Want het was toch wel gemeend? Het zag er wel gemeend uit.
Het zag er wel, ja, maar precies. Dus iedereen kijkt er anders naar.
Zeg ja,
maar,
ja, ja.
Jij kijkt ernaar en jij denkt... Oh, dat zal een hele leuke uitlating zijn geweest in een moment. En de ander kijkt ernaar en die denkt... Schande, landverrader of zo, weet je.
Landverrader?
Ik kreeg wel echt... Ja. Dat ik, omdat ik Nederland zo te kakken had gezet... met deze buitensporig heftige reactie.
Met iemand die blij is.
Ja, dat vonden ze...
Want, nou, mensen... dat is misschien ook... Nederlanders mogen natuurlijk niet te veel in emoties tonen.
Zeker, dat is ook echt een ding. We mogen wel blij zijn... We moeten het wel binnen de huiskamer houden, weet je. Ja. Dat is gewoon zo, huppatee, gordijntjes dicht. Maar ik vind het vooral bijzonder op hoeveel verschillende manieren mensen deze schreeuw hebben weten te interpreteren.
Ja.
Weet je? Dat vond ik met name gewoon fascinerend.
En waren er ook mensen die zeiden wat mooi en wat ook positieve reacties?
Zeker. Ja. Maar dat kwam ook als tegengeluid op.
Ja.
Dus je merkt
dan
ook dat mensen elkaar een beetje zo, weet je wel, de tent uitvechten online.
Ja.
Dus van ik vind dit, nee, ik vind dat. Nee, goed, ik vond zelf vrij weinig, maar ik keek er wel naar.
Ja. En het is natuurlijk als een hooligan voor Ajax. Er zijn natuurlijk heel veel mensen kijken voetbal. Terwijl er kijken natuurlijk minder mensen naar het Songfestival. Dus dan snappen ze waarschijnlijk je. Die denken dan een soort camp-ding. Ja. Hoezo ben je hier blij?
Hoezo ben je hier zo blij?
Ja,
om?
Ja.
Nou ja, en het was natuurlijk ook de hele samenkomst van omstandigheden op die avond. Want het was niet alleen dat het Songfestival gewonnen werd. Het was ook nog eens dat ik daar dat hele specifieke jaar daar die fucking punten deed.
Ja.
En dat allemaal zo samen, dat werd één grote clusterfuck. Nou, gooi er een beetje champagne in. En je bent klaar.
Gooi de 3 flessen champagne in. En nou, die huwelijk is net zo goed.
Ja,
maar, dat was een beetje was dat je doorbraak? Nou, je deed toen al spuiten met slikken en zo, toch?
Ja, zeker. Spuiten en slikken deed ik toen al. Het voelde voor mij niet per se als mijn doorbraak, omdat het was niet per se mijn werk.
Nee.
Het was namelijk eigenlijk een buiten. Buitenkantje.
Snabbel.
Ja, eigenlijk was het een soort snabbel. Maar ik werd er niet voor betaald. Maar het was wel een soort snabbel. Het was een vrijwillige snabbel.
Ja.
Ja, het was een soort stage. Maar daarna kenden wel heel veel mensen me, inderdaad.
Ja.
Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat het voor het wat bredere Nederlandse publiek het een doorbraak was.
En word je dan, wat ik me afvroeg, word je dan, iedereen doet op tv toch een soort typetje.
Ja.
Toch een act of een personage. Persona. Dat, allemaal woorden heb ik ervoor. Maar is het dan zo dat je Want in De Slimste Mens was je heel iemand anders dan op andere momenten op televisie. Is dat, word je dan ook een beetje, merk je dat je dan op televisie ook zo, nou, hysterisch niet goed, maar het enthousiaste, de enthousiaste vrouw moet
zijn? Je gaat wel aan.
Ja.
Maar dat, ik denk dat iedereen aangaat op tv. Alleen, ja, iedereen heeft daar een andere manier voor. Maar het is ook gewoon de rol waar je in zit. Want als je aan het presenteren bent, dan ben je, weet je wel, de leider van hetgeen wat je aan het maken bent.
Ja.
Je bent de herder van de roedel, zeg maar. Alleen als jij te gast bent, zoals in De Slimste Mens, dan ben je een schaapje. Dan zit je heel anders in de wedstrijd ook. Dan ben je veel passiever. Je kan dingen over je heen laten komen. Je hoeft niet, weet je wel, je hoeft niet zo heel erg aan te staan. Je staat wel aan, maar op een andere manier. Het zijn andere levels. En bij zo'n songfestival is dat nog weer anders. Mm-hmm. Want daar ben ik geen eigenaar. Ik ben onderdeel van. Maar ik wil mezelf natuurlijk wel zo goed mogelijk verkopen. Dus het zijn allemaal andere situaties ook.
Ja, en belangen die meespelen.
En andere belangen, ja, zeker. Dus ik zou dat niet allemaal over één kam kunnen scheren. Maar...
En hoe zorg je ervoor dat je dan bedoel, de paar dingen die ik in tv heb gedaan, is dat wat ik zo voelde dan...
Wat heb jij in tv gedaan?
Niks. Nou ja, maar gewoon... ik weet gewoon, als je in een talkshow te gast bent, dan iedereen is bezig om je of gekke dingen te laten zeggen. Of
ja?
Je wordt heel erg zo... Iedereen is bezig om datgene wat ze van jou denken te versterken. Dus ik kan me voorstellen dat ze denken... Oh, Emma, die gaat het doen. Die willen we zo enthousiast mogelijk krijgen. En dat je, hoe zorg je ervoor dat je dan niet een... Eigenlijk is mijn vraag, hoe zorg je ervoor dat je dan niet een karikatuur van jezelf wordt?
Mm-hmm.
In tv-land.
Vind je mij een karikatuur van mezelf?
Nee, maar het kan me voorstellen dat als je bekend wordt met zoiets.
Dat
als
je een trucje...
En iedereen wordt in tv op een gegeven moment een beetje een karikatuur van zichzelf.
Ja, nee, dat is zeker
hoe
waar.
Zorg je ervoor dat je dat niet wordt?
Nou, als ik vanuit mezelf spreek... Ik ben best een recalcitrant mens.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat iemand iets van mij verwacht... ga ik eigenlijk al snel het tegenovergestelde doen.
Ja.
Dat, ik weet niet waarom, maar dat zit er zo... Ik hou van schenen schoppen, ik hou van... Inderdaad, tegen draad zijn, om het tegen draad zijn. Dat gaat me namelijk helemaal niet per se. Ik speel het liefst advocaat van de duivel in een discussie, omdat het gewoon een leuker gesprek is. Weet je wel dat?
Ja.
En dat heb ik ergens zo tot in den treuren doorgevoerd.
Gecultiveerd.
Ik kom er niet meer uit ook.
Nee,
weet je.
Nee.
Dit ben ik nu.
Ja.
Dus ik kan nu heel moeilijk in één keer ja naar amen schudden.
Mm-hmm.
Maar ja, dat ik neig toch wel snel naar dan mijn kont in de krib gooien. En dat juist niet doen.
Inderdaad.
Maar dat is ook wel een
beetje. Maar op een gegeven moment word je daar dus voor gevraagd. En weten mensen dat je dat gaat doen?
Maar nou, ook weer niet. Want ik zeg eigenlijk bijna zelden... Het feit dat ik hier zit is...
Het is echt een unicum.
Nee, maar oprecht. Ik zeg echt best wel veel nee tegen dingen. Omdat ik geloof er ook niet zo in om jezelf overal te laten zien. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ik vind het leuk om... Hey, de deurbel.
Oh, de deur staat ook open. Oh ja.
Wat leuk. Wie zou er aan de deur staan?
Ja, de volgende gast.
Oh, is dat echt zo?
Nee,
gaat dat zo hier? Is dat gewoon een soort
Nicky. Nicky komt nu binnen.
Nicky Tutorials, die is nu aan de beurt.
Die is belangrijker. Nee. Wat was je aan het vertellen?
Nou, ik had het over dat ik niet zo heel vaak ja zeg.
Oh ja, exact.
Op tv-optredens of snabbels.
Mm-hmm.
In die zin. En ja, dat is dus ook omdat ik mezelf daarvoor wil behoeden. Bewaken. Is dat ik inderdaad dus niet... Dat, weet je, dat ik ook niet een overkill word of zo. Had ik na het Songfestival had ik heel erg juist hoefde om gewoon helemaal geen reet te doen. Ook omdat ik dacht, nou ja, weet je, jullie kunnen het beter verwoorden dan ik. Ja, ik weet niet, maar dat heb ik ook naar De Slimste Mensen. Dan vind ik het ook niet zo interessant om daarna er nog heel lang over door te praten. Met allemaal mensen. Omdat ik denk, ja, ik ben alweer bezig met iets anders. Ik heb mijn pijlen alweer op de toekomst of whatever. Omdat het moment van opnemen en uitzenden, er zit ook een verschil tussen. En ja, ik vind het ook niet zo interessant om in dat soort dingen te blijven hangen of zo.
En waar zeg je ja op? Wanneer zeg je ja op iets?
Op dit soort dingen zeg ik
nee,
ja.
Nee, maar wat is dan de intrinsieke motivatie om op dingen ja te zeggen?
Als mensen het niet verwachten, dat vind ik leuk. En als het echt een toevoeging is voor mezelf.
Mm-hmm.
Dat ik zelf denk, hier heb ik wat aan. Of dat ik zelf denk, hier leer ik wat van. Of dit vind ik oprecht leuk. Of... Weet je wel, ik bedoel, er zijn ongelooflijk veel RTL-programma's waar je dan voor gevraagd wordt.
Tuurlijk.
Dat vind ik allemaal gereed aan. En alleen ik hou van Holland, dat is dan een soort, weet je wel, dat keek ik vroeger altijd, dat vind ik dan leuk om te doen. Maar al die andere snuk, dat nee. En ook niet, ja.
En tv-programma, want je zit vast bij BNN Vara dan toch, of niet?
Ik zit vast bij BNN Vara.
Dus dan krijg je gewoon, dan zeggen ze toch, we willen dat je dit programma gaat doen? Of heb je dan keuzes?
Nee, je hebt wel keuze. Ja, nee, het is niet dat ze dat zo op kunnen leggen, want dan werkt het programma ook niet.
Nee, dan sta je daar met tegenzin dat te doen.
Snap je?
En wat zijn dan je motivaties? Is dat dan hetzelfde?
Ja, eigenlijk wel. Want dat is gewoon de beste formule. Of ik bedenk iets zelf, of we bedenken het hand in hand. Of het wordt bedacht, of het wordt gekocht vanuit het buitenland en voorgelegd. Dus eigenlijk ja, wordt er altijd wel gewoon goed in overleg gesproken over welke programma's wel, welke programma's niet. Want ja, anders staat je hoofd op onweer en sta je er een beetje zo'n
dat voelt iedereen
show.
Natuurlijk, ja.
Dat werkt helemaal niet.
Nee.
En vooral niet bij BNN.
En waar? Ja, dat vergeet die vooral niet.
Sorry.
Hè? En waarom wordt iemand presentatrice?
Omdat iemand van aandacht houdt. Ja.
Oh ja?
Ja, 100%.
Oh ja, dus jij houdt heel erg van aandacht.
Ja, zeker. Anders zou ik niet... kijk... Je kan dit werk ook, als je echt van tv houdt... Zoals mensen dat altijd zeggen, ja, ik hou van tv maken. Nou, dat kan je ook achter de schermen doen. Maar het feit dat je ervoor kiest om het voor de camera te doen... zegt iets over jezelf, denk ik. En de noodzaak om zelf dus die spokesperson te zijn... of die generatie te vertegenwoordigen... of dat verhaal te willen vertellen op jouw manier. En daar zit altijd een vleugje narcisme in, wat helemaal niet erg is. Alleen wij Nederlanders zijn er gewoon een beetje bang voor.
Maar als je iets gaat maken en alleen maar voor jezelf... en voor je eigen aandacht, dan wordt het niet goed, toch?
Hoezo niet?
Nou, net wat je net zei, je moet toch wel... Je moet toch ook iets geven? Je moet toch ook iets te bieden? Ik bedoel, ja, maar anders draait het alleen maar om jou.
Nee, maar deze podcast. Ik bedoel, maak jij die bij de gratie van je luisteraars?
Nee, ik maak hem... maar dan hebben we een andere... ik maak hem omdat ik iets van iemand wil leren...
Ja.
Omdat ik het leuk vind om met mensen te praten.
Ja. Maar jij moet het doen, want je laat het niet door even je stagiaire opnemen.
Nee, dat is waar.
Want je had er ook bij kunnen zitten en kunnen luisteren en kunnen leren.
Kijk, maar in eerste instantie is het natuurlijk ijdelheid en aandacht. Ja. Alleen vervolgens ga je toch wel nadenken over... Wat heb ik dan de mensen te bieden? Of wat, toch?
Nou ja,
want als het alleen maar
zeker.
Om mij zou draaien, dan zou ik geen gasten vragen.
Ja, nou, ik weet het niet. Als ik vanuit mezelf beredeneer, kan ik dat gewoon moeilijk... Ik kan moeilijk zeggen dat ik... heel erg bezig ben met wat ik nou toe te voegen heb als mensmaker en tv-persoonlijkheid. In de zin van, daar ben ik niet zo mee bezig. Ik vind het eigenlijk gewoon leuk om te doen. Ik heb ook niet echt een heel erg... Ja, dat gaat echt... BNN Vara gaat echt boos op me zijn. Maar ik heb ook gewoon niet echt een heel erg goede boodschap of zo. Weet je wel?
Nee.
Ik ben niet heel erg activistisch. Of ik sta niet heel erg op de barricade voor shit... Ondanks dat mensen je soms wel die stempel geven. Omdat, weet je wel, tussen je werk door je toch op de een of andere manier dingen teweeg brengt of whatever. En,
ja.
En weet je wel. Maar het is niet dat ik mezelf zo zie.
Maar je wilt toch wel iets bereiken, of niet?
Nee.
Alleen maar aandacht voor jezelf. Of?
Ik wil vooral dat ik het doe. Weet je? Ja.
Ja, nee, ja.
En niet dat... maar met bereiken, dat is dus ook... Dat is een breed begrip. Want je kan zelf dus dingen bereiken. Je kan zelf een soort van... Weet je wel... doelen hebben. Maar ik heb geen doelen voor de mensheid of zo. Ik heb geen soort van doelen voor de maatschappij. Of weet je wel, taboes die ik per se wil doorbreken. Nee, ja, ik wil gewoon dingen zeggen. En als dat toevallig een taboe is, is dat mooi meegenomen.
Maar je kan, als je aandacht wil, als dat je dan, dan kan je. Er zijn een heel veel andere manieren om aandacht te genereren. Waarom dan?
Wat noem eens een paar.
Nou, je kan ook influencer worden. Of,
ja, maar dat vind ik nee.
Nee, maar er is dus wel een reden waarom je kiest voor tv.
Ik hou van de ambacht.
Oké.
Ik hou van de ambacht tv maken. Ik vind het een heerlijk vak. Ik kan ongelooflijk mieren neuken op kleine dingetjes... om het in mijn ogen zo goed mogelijk te maken. En dat gaat van begin, als in programma bedenken... tot de montage en een stom clipje leggen.
En wat is dan zo goed mogelijk maken? Want eigenlijk zou je dan zeggen zo goed mogelijk maken... zodat jij er zo goed mogelijk uitkomt?
Nee, zeker niet. Het is eigenlijk zo goed mogelijk maken... is dat als ik zelf kijk, is dat ik denk... dit is spannende, leuke tv.
Oh, ja.
Dit is vakmanschap. Dit is... Ik spiegel... Ja, ik wil gewoon een tv maken waar ik zelf... het allerliefst naar kijk, weet je. Dat is eigenlijk misschien mijn doel. En dat doe ik eigenlijk helemaal niet altijd per se. Maar dat is wel mijn streven. Ik hou gewoon van... spanning, ik hou van excitement, ik hou van op het puntje van je stoel zitten. Daarom hou ik ook van live tv. Dat vind ik gewoon iets magisch, omdat alles kan gebeuren. Weet je, als je nou live tv kijkt, dan is er een... Er bestaat een kans dat ja. er in één keer iemand binnenloopt... en de hele boel overhoop gooit. Of dat er, weet je wel, dat iemands broek afzakt. Heel onwaarschijnlijk, maar het zou kunnen.
Nou, ik hoorde dat bij het Songfestival dat er een minuut tussen zit of zo soms.
Er zit een vertraging,
ja. Ja, omdat mocht er iets gebeuren, dan kunnen ze heel snel... Toen dacht ik, wat jammer, want het is toch jammer. Heerlijk... dat er ineens iemand opkomt en dan zijn broek... Ja, dat is voor de... Echt niet zo goed.
Nee, maar dat vind ik het leuk. En live tv is dat, en live radio ook, is dat alles kan gebeuren. Weet je, er kan gewoon een nieuwsbericht binnenkomen en dat kan direct de radio of tv op. Dat vind ik, ik vind dat cool. Ik vind dat vet. En ergens, weet je, ik hou ook van. Ik ben ook wel een ramptoerist in dat opzicht. Ja, maar bijvoorbeeld de hele wereldproblematiek crap. Mm-hmm. Zeg maar, het moment dat corona uitbrak, dacht ik niet gelijk... Oh, wat erg voor al die mensen die ziek zijn. Maar dacht ik, ah, oh, wat vet er dat ik dit mee mag maken.
Ja.
Weet je wel, dat is een beetje... Ik luisterde toevallig die podcast van jou met Anna Drijver. Mm-hmm. Ik herkende ergens wel heel veel van wat zij zei terug in mezelf. Is dat ik ook graag inderdaad... naar verhalen kijken vanaf een afstandje. Gewoon omdat het... weet je, het is een mooi verhaal. Als je je gewoon niet zo emotioneel mengt in het hele geheel... en je een beetje uitzoomt...
Ja, kan
je
ervan dus, geniet.
En ervan geniet, dan is het een heerlijk schouwspel.
Dus als mensen ruzie hebben in een ruimte en jij bent erbij... dan vind je
olie.
Dat heerlijk. Oh ja?
Olie op het vuur.
Ik wil dan wegrennen altijd.
Nee,
ik denk,
nee,
en jij
nee.
denkt nog meer prikken. En
zeker.
Nog meer. Oh ja?
Eerst ga ik een beetje kijken. Ga ik een beetje mijn handen wrijven. Ga kijken waar kan ik nu op het beste moment inspringen... om, weet je wel, de vlam te laten...
Ontvlammen.
Maar dat vind ik, ja, dat ben ik wel.
En dat doe je dus in je werk. Ja, maar dat is wat. Het lijkt me net alsof ik je aan het overtuigen ben. Maar dat is dus wat anders dan aandacht genereren.
Denk je?
Nou ja, denk dat je in eerste instantie doe je dingen om. Ik vind het ook altijd als mensen zeggen. Ik doe iets om de wereld te veranderen. Denk ik, nee, in eerste instantie doe je het omdat je van de aandacht houdt. Hmm. Anders ga je niet op een podium staan. Anders ga je niet met je hoofd op tv. Dus daarin ben ik het met je eens. Alleen wat ik wel denk, en dat doe jij ook volgens mij. En dat zeg je net ook. Is de stap daarna is, hoe gaan we goede tv maken?
Ja, nee, dat is waar. Dat is meer praktisch. Weet je wel, want goede tv, dat is heel mechanisch ook.
Nou,
ergens.
Goede tv, laten we iets gaan maken, in jouw geval dan, waar jij zelf ook naar zou willen kijken.
Exact, dus dat heeft dan twee dingen. Aan de ene kant heeft dat dus een hele spannende situatie waar ik me graag in wil begeven. Die ik dus zelf aanwakker door olie op vuur te gooien in een discussie. Of door een stomme vraag te stellen, of door gewoon, weet je, lalalala mijn ding te doen. Dat is de ene kant van goede tv maken. En de andere kant is een soort van de ambacht erachter. Dus hoe vertel je een verhaal van A tot Z... en hoe monteer je dat en hoe zorg je... dat het ook gewoon een mooi plaatje wordt om naar te kijken.
Exact, ja.
En weet je wel, dat. Dus dat zijn dan die twee dingen. En ik vind allebei de dingen interessant. En het één is mijn werk als presentator... en het ander is, denk ik, mijn liefde als tv-maker.
Ja.
Dus ja, voor het één word ik betaald, voor het ander eigenlijk niet. Ik hoef het niet te doen namelijk, maar ik vind het leuk.
En is die aandacht ook, het lijkt me moeilijk dat het is ook onuitputtelijk. Want je krijgt nooit genoeg aandacht om dat die put van leegte
nooit.
Te vullen die je in je hebt.
Nooit genoeg aandacht.
Nee.
Never ever.
Nee.
Nee, true.
Maar toch blijf je het dan doen of opzoeken? Of...
Ja, zeker. Ja. Want het is ook, kijk, je maakt jezelf ook belangrijk, of in ieder geval... Ja, je maakt jezelf belangrijk door jezelf in die situaties te stoppen ook. Want eigenlijk zeg je daarmee, deze situatie was niet gebeurd zonder dat ik daarbij was geweest. Dus je maakt jezelf automatisch belangrijk op tv, denk ik. Want zonder jou was dit niet gebeurd. En als het wel had kunnen gebeuren zonder jou, ben je een slechte presentator.
Ja.
Denk ik. Je moet toch iets los weten te brengen wat andere mensen niet kunnen. Of niet uit zichzelf kunnen halen of whatever. En ja, ik help daar graag bij.
Ja, en hoe doe je dat dan?
Ja, door voornamelijk gewoon... niet in te houden.
Nee.
En inderdaad een beetje wat je denkt... ongeventileerd eruit te sturen.
En hoe overleef je dan in zo'n... Hoe hou je dat dan vol in de tv? Ja, in mijn ogen is de tv-wereld gewoon helemaal dichtgeproduceerd.
Dat valt echt wel zo mee, hoor. Ja. In ieder geval...
BNNVARA?
Ja, want BNNVARA... Kijk, ik heb helemaal geen referentiekader in dat opzicht. Want ik heb alleen bij BNNVARA... Ik was 17 toen ik daar een soort van als een weeskindje opgenomen werd door een...
Uit Twente toch?
Uit Twente, ja. Helemaal gelopen naar Hilversum. Het was,
Met de benenwagen.
Met de benenwagen. Toen wilden ze me gelukkig wat brood geven. Maar ik ken niet anders. Dus ik heb ook een heel slecht beeld van hoe het bij andere zenders en omroepen en dergelijke gaat. Maar mijn ervaringen met BNNVARA zijn tot nu toe wel lekker. Ja, ze zijn wel goed. Ze luisteren graag naar je en ze denken graag met je mee. En ja, dat vind ik wel een fijne manier. Het zijn allemaal hele creatieve, leuke mensen.
Wat er vaak gebeurt bij BNNVARA is dat mensen, Sofie Heilbrand bijvoorbeeld, mm-hmm. die beginnen daar als soort jonge honden.
Ja.
Toch? Enthousiasme, drukte. Sommige mensen zouden zeggen hysterie.
Mm-hmm.
En dan, als ze wat ouder worden, gaan ze daar weg en dan gaan ze naar andere. Toch is dat een beetje wat.
Nou, Sofie zit nog wel bij.
Oh, wel? Ja, oh, ik dacht dat zij.
Nee, die zit nog wel bij.
Ja, maar dan ga je misschien andere programma's doen.
Ja, dus
ga je niet meer drugs in jezelf stoppen.
Op een gegeven moment word je ook in tv-maker dan, denk ik, whatever that means, volwassen. Maar zij maakt nu inderdaad vier luiken en programma's die wat dichter bij haar liggen mm-hmm. op dit moment. Maar zij doet ook Op 1, die talkshow.
Ja.
Dus ja, ik.
Denk je dat jij ook op een gegeven moment rustiger wordt en dan dat soort.
Nou,
blijf je de hele tijd hout op het vuur gooien?
Ja,
vuurvlammetje aanbakken.
Kolen op het vuur gooien. Nou, op dit moment zie ik niet gebeuren dat ik mezelf heel erg. Ja, ik weet het niet. Ik vind het lastig in de toekomst kijken.
Ja.
Had jij 10 jaar geleden gedacht dat je een podcast zou hebben en dat ik daar zou zitten?
Nee, ik ben gestopt met in de toekomst kijken.
Dat is toch moeilijk?
Ik heb altijd discussies met vrienden erover. Dat ze dan zeggen, waar wil je over 5 jaar zijn? Ja, wat is je doel? En dan denk ik, mijn doel is morgen halen.
Oh my god.
Maar
echt,
waar ik het ook over wilde hebben is, je hebt allemaal programma's gemaakt over seksualiteit en zo.
Zeker.
Dacht ik, misschien moeten we het eens over de liefde hebben.
Oh ja, leuk.
Want is er voor jou een verschil? Want die programma's, Spuiten, Slikken en zo. En dat gaat heel erg over seksualiteit. En ik dacht, is er voor jou een verschil tussen seksualiteit en liefde? Of hoe?
Weet ik niet. Want ja, maar liefde is ook zo'n breed begrip. Als in, ik heb ook liefde voor mijn kat. Voel ik me nou heel seksueel aangetrokken tot mijn kat? Nee. Hetzelfde geldt voor familie en dergelijke.
Ja.
En seksualiteit kan natuurlijk ook bestaan zonder liefde. Dus ik denk dat die twee dingen hand in hand gaan, maar wel zeker anders zijn. Heel, heel anders zijn. Maar aan de andere kant, ja, je kan ook weer liefde hebben voor je seksualiteit. Dus ik denk dat liefde een overkoepelend begrip is. En dat, weet je, een paraplu-term.
Mm-hmm.
En dat seksualiteit daarbij hoort, net als eten.
En wat is voor jou het verschil tussen een relatie? Want je hebt 4 jaar een vriend?
Ja, zoiets.
Oh, ja.
Vijf, ik weet het niet.
Wat is het verschil? En heb je ook een beste vriendin of vriend?
Ik heb wel beste vrienden, ja.
Wat is het verschil daartussen? Wat is het verschil tussen een relatie en een vriendschap?
Ja, voor mij eigenlijk vrij weinig. Als ik eerlijk ben.
Ja, die seksualiteit misschien.
Ja, die seksualiteit. Maar ik voel me ook soms wel eens seksueel aangetrokken tot mijn beste vrienden.
Oh ja?
Ja, en niet dat ik daar nou per se naar handel. Maar ik heb die gevoelens wel gehad. Ja. Gewoon dat ik denk, wat ben je toch een heerlijk, heerlijk lekker mens.
Ja.
Weet je wel, dat. En dan wil ik er niet per se gelijk bovenop springen of bovenop duiken. Maar it's a fine line.
Mm.
Ja. Ik heb ook gewoon hele geile vrienden. Echt
ja,
hele
goede
vrienden heb ik. Ja.
En ben jij, want even kijken, 4 jaar, dus dan was je, hoe oud was je toen je vriend leerde
kennen? 19.
19.
19, ja. Oh, 19.
Dat is wel jong om dan.
Ja, was ook jong. Hij was regisseur bij BNN.
Mm-hmm.
Dus wij werkten samen en hij regisseerde de items die ik dan presenteerde. En van het een komt het ander.
Ja, ja, ja.
Maar we hebben het wel een jaar samen eerst aangekeken als gewoon collega's. En toen op een gegeven moment spatten.
En was het eerst vriendschap en toen? Of hoe?
Nou, we werden goede collega's. Het is altijd moeilijk om met collega's, weet je, wanneer ben je vrienden en mm-hmm. wanneer ben je gewoon goed op werk samen, weet je. Dat is altijd een beetje lastig. Maar we werkten goed samen. We lulden ook wat langer door. En weet je wel, in zo'n edit setje zit je met z'n tweeën zo'n beetje te kutten. Nou goed, dan op een gegeven moment dan heb je het ook over het leven. En op een gegeven moment dacht ik gewoon, ja, ik wil hem zo graag meer. Ik wil hem zo graag regelen. Ik voel van alles. En dat is misschien wel anders met vriendschap. Is qua relatie en liefde, dat vindt een oorsprong, in ieder geval voor mij, uit een soort uit verliefdheid, uit wulpsheid, uit een soort van fucking smachten naar iemand en niet meer normaal na kunnen denken en je hele lijf gewoon mm-hmm. in het teken stellen van dit mens.
Ja.
En dat is wel echt wezenlijk anders.
En wat is dat dan?
ja, dat is gewoon in dienst staan van dag en nacht. En gelukkig is dat een korte periode. Mensen zeggen, oh, wat jammer dat ik niet meer verliefd ben. Nou, ik ben er blij van.
Psychose noemen ze het ook.
Holy motherfucking shit, het is niet oké. Okay. Het is niet oké, okay. Ik word echt een psycho.
Ja.
Maar ik ben mijn telefoon alleen maar, het is niet oké. Okay. Ik word echt een heel raar, obsessief mens. Dus het is maar beter dat die periode voorbij is. Maar dat is wel echt een verschil.
Hoe lang duurt dat? Hoe lang duurde die?
Ja, voor mij duurde die eigenlijk aardig lang. Ik denk wel een half jaar.
Oh ja. Dus een half jaar langer. Was je knettergek?
Ja, een half jaar was ik echt mentally... Ja, gewoon dat er...
En dan hecht je je helemaal aan iemand?
Ja. Mm-hmm.
En dat is wel een verschil met vriendschap?
Ja, en met vrienden kan ik ook die onzekerheid soms voelen. Is dat ik denk, moet ik nou, weet je wel, die eerste move maken? Mm-hmm. Of waarom wordt er nou niet op mij gereageerd? Heb ik iemand verwaarloosd? Moet ik, weet je wel, zo? Maar dat is anders. Het neemt niet zo je leven over als dat verliefdheid dat kan. Maar ik kan wel dol op iemand zijn. En dan ook echt er heel erg veel mee bezig zijn. Ja.
En ben je over het algemeen onzeker?
Ik denk het wel. Ik denk best wel veel. Ja, ik denk dat ik best wel onzeker ben. Maar ik vind dat altijd wel een interessante emotie. Is het een emotie, onzekerheid, een gevoel?
Angst. Volgens mij is emotie valt onder. Je hebt toch vier basisemoties?
Oh, ja.
Blij, bang, boos, bedroefd.
Oh ja.
Blij, bang, boos, bedroefd. En walging. Maar daar zijn ze nog niet meer uit of dat
disgust.
Een emotie. Disgust. Ja, ja.
Is wel lekker.
Dat is een of schaamte is het volgens mij ook. Okay. Maar goed, ik denk dat het angst is, toch? Onzekerheid.
Ja, dat zou heel goed kunnen, ja.
Want dan ben je dus bang.
Ja, ik ben wel regelmatig bang. Ja.
Waarvoor?
Ja, voor mezelf heel vaak.
Ja, voor jezelf?
Ja.
Hoezo?
Ja. Nou, ik bedoel, onzekerheid. Dat je projecteert altijd een soort van verwachtingen op jezelf of zo.
Ah ja, ja.
Toch is dat, want het vindt altijd zijn oorsprong buiten jezelf. Want je bent dus bezig met wat anderen, hè, of whatever. En ja, ik ben dan voornamelijk inderdaad bang voor mezelf. Is dat ik die emoties voel en dat ik denk, moet ik hier nou iets mee? Moet ik hier nou niets mee? Moet ik het gewoon lekker links laten liggen? Is het wel nodig? Stel ik mezelf aan? Weet je wel? Dat is ook onzekerheid. Omdat je daar dus niet een soort hele rechte visie in hebt. Dus dat is eigenlijk vaker mijn onzekerheid. Mijn onzekerheid ligt niet zozeer bij anderen, maar meer...
Nou, wat anderen van jou vinden, blijkbaar.
Nee, ook niet wat anderen van mij vinden. Maar wat ik dan zelf vind van... Ja, het is heel meta, maar...
Ja, nee.
Het is zeg maar dus als ik denk... anderen vinden dat ik er lelijk... Of dat ik er niet uitzie qua kleding of whatever. Dan vind ik dat niet zozeer... maakt mij niet zozeer onzeker. Maar het feit dat ik dat denk...
Oh.
Maakt mij onzeker.
Oh, dus dan maak je onzeker over jezelf.
Ja,
dat, je
dat
denkt,
bedoel
oh,
ik.
Dit zijn geen goede gedachten.
Exact. Dat is eigenlijk de bron van al mijn onzekerheid. Is dat ik denk, waarom ben ik hiermee bezig? Waarom vind ik dit zo belangrijk? En waarom doet dit mij...
Ja, een soort meta-onzekerheid.
Het is echt meta-onzekerheid, ja.
Metacognitie, noemen ze dat.
Ja, ja, echt, ja.
Oh, wauw. Ja. Dus dan denk je, wat zullen ze wel niet van me vinden? En vervolgens denk je, wat raar, waarom heb ik deze gedachte? Oh, misschien ben ik wel onzeker.
Exact.
Over mezelf.
Over mezelf. En dan denk ik, ach, ik moet helemaal niet onzeker zijn. Dat past helemaal niet in mijn fucking... In mijn hele archetype, weet je, bla, bla, bla. En dan... Dat maakt mij doorgaans meer onzeker.
Hoezo past dat niet in je archetype?
Nou, gewoon omdat ik dan denk, weet je, dat is helemaal niet nodig, weet je, want fuck it, het boeit niet. En dan komt dat recalcitrante dat ik denk, ja, ik ga het tegenovergestelde doen. Maar het is vaak die soort van intrinsieke onzekerheid over mezelf.
Ja.
En dat gaat echt best wel meta, dat gaat best wel diep.
Maar is dat overschreeuwen, is dat dan, of wat je net zei, is die recalcitrantie een soort overschreeuwen van die meta-angst?
Dat denk ik wel.
Oh ja?
Ja.
En als je dat niet doet?
Ja, dan voel ik me alsof ik verloren heb.
Waarom?
Ja, dan heb ik verloren van mezelf. Zo voelt het dan. Terwijl je het eigenlijk ook zou kunnen beredeneren als winnen.
Ja.
Maar dat zo, ja, daar ben ik nog niet. Nee.
Het wordt een heel meter gesprek.
Ja, sorry.
Nee, wacht even, want je denkt... Wacht even, laten we dat analyseren. Dat vind ik leuk. Je denkt dan, oh, wat zullen andere mensen van me denken? Dan vervolgens denk je, oh, waarom heb ik dit soort gedachtes?
Ja.
Dit is niet oké, dit hoort niet bij me. Dit soort gedachten hebben, of bij mijn archetype, zoals je zei. En dan vervolgens ga je dat maar heel hard overschreeuwen door...
Door het tegenovergestelde te doen. Ja. En natuurlijk is dat niet alleen de reden dat ik dat doe, want ik vind het ook vaak leuk.
Mm-hmm.
Weet je, het is...
Je voelt je er ook comfortabel in, omdat je het altijd al hebt gedaan.
Ik voel me er ook comfortabel in, inderdaad. Omdat het gewoon, het is makkelijk voor mij en... Het betekent ook niet zo heel veel voor mij. Ik hecht er ook geen heel... Ik hecht er niet heel veel waarde aan of zo. Maar ja, het is een maniertje ergens, denk ik ook, om te reageren op een comfortabele manier. Ja.
Maar vaak zijn dat soort afweermechanismen op een gegeven moment helpen, toch? Op een gegeven moment...
Ja, maar kijk, dat zou je denken. Maar omdat het tegenovergestelde doen zo'n breed begrip is... en elke keer weer nieuw, omdat... Mm-hmm. Weet je wel, ik heb bijvoorbeeld ook... Ik wil eigenlijk qua kleding, ik wil er altijd uitzien... alsof ik er niet over nagedacht heb. En tegelijkertijd denk ik er heel erg lang over na. Dus het is heel tegenstrijdig.
Ik heb eens gehoord dat jij altijd één oorbel draagt.
Dat is zeker waar.
En dat is zo'n ding dus.
Ja, dat is wel een ding, ja.
Waarom doe je dat? Dat is dus omdat...
Omdat iedereen dan vraagt, waarom heb je één oorbel? Waar is die andere?
Oh, om dan te laten zien, jongens, ik ben helemaal niet bezig met
me. Ik ben er helemaal niet mee bezig, joh.
Terwijl, daar heb je over nagedacht.
Ik heb er hartstikke over nagedacht.
How fucked up is that?
Het is echt naar, hè? Ja.
Ja, dan doe je het tegenovergestelde.
Ja. Ja, en weet je, op een gegeven moment wordt dit ook
oud. Maar dat wordt toch heel erg vermoeiend?
Nou, nee, want voor mij is het gewoon een soort tweede natuur. Ik leef gewoon mijn leven zo. Is als iemand heel hard ja schreeuwt, schreeuw ik nog harder nee. En dat, ja. Ja, het is gewoon een maniertje. Ik vind het ook leuk, omdat, wat ik zeg, het levert vaak leuke situaties of gesprekken op.
En goede tv.
En goede tv. Ja. En ik, weet je, mijn dagelijkse leven... Daar put ik natuurlijk al mijn ideeën en maniertjes voor presenteren uit. Dus ja, dat helpt versterkt elkaar ook natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja.
En hoe is je dagelijks leven?
Ja, best wel...
Wat doe je op een dag?
Niet zoveel. Nee.
Je bent nu brak, toch?
Ik ben nu heel erg brak.
Wat had je gisteren dan?
Ach, jeetje. Ja, ik had gisteren een heel leuk feestje met collega's. In het Erasmuspark.
Oh, een borrel.
Een borrel, ja, zeker.
Dat kan gewoon dan.
Dat kan en dat duurde best wel lang, die borrel. Ja, dat duurde wel...
Maar je doet niet zoveel, overdag doe je niet zoveel.
Eigenlijk niet, nee. Nee, ik doe vrij weinig. Het liefst lig ik de hele dag op bed. En kijk ik iets van een serie. Of anime. Of een tv-programma.
En ben je dan thuis ook jezelf aan het overschreeuwen en aan het meten?
Nee, ik doe thuis eigenlijk niet zo heel veel. Het liefst doe ik helemaal geen reet, weet je. Ik ben ook helemaal niet... Die hele coronaperiode voor mij is het onveranderd gebleven. Want ik ben een soort kluizenaar. Ik zat altijd al thuis. Nou, doe ik dat nog steeds. Dat zei Anna Drijver trouwens ook.
Ja.
Zij zei exact hetzelfde. Ja. Toen dacht ik, fuck, dat had ik ook.
Misschien moeten jullie vrienden worden.
Ja, want zij kijkt ook allemaal fucking science fiction shit. Nou, here I am. Ik heb een Mrs. Science Fiction. I love it.
Heb je de Expanse al gezien?
Nee, dat had jij het over de Expanse inderdaad. Dus dat is de moeite waard dus.
Fantastisch, ja. Hey, en heeft je vriend al deze mechanismen door? Was dat ook waarom je op hem viel? Of?
Nee, dat is niet waarom ik op hem viel. Maar hij is wel tegenovergestelde van ik inderdaad. Hij is wel inderdaad iemand die daar totaal niet in meegaat. Dus als ik... Weet je wel, zo heel onredelijk uit mijn slof kan schieten, dan geeft hij me gewoon gelijk. Mm. Nou, dat is echt het laatste
terwijl dat wilde je natuurlijk niet.
Nee, tuurlijk niet.
Oh ja.
En hij is gewoon, hij weet precies wat hij moet doen en wat hij moet zeggen om de situatie gewoon zo snel mogelijk te doven.
Maar dus hij heeft je eigenlijk door?
Hij heeft mij hartstikke door.
Oh ja.
Dat vind ik heel naar.
Is dat naar?
Ja, dat vind ik heel vervelend.
Maar waarom blijf je dan bij iemand?
Ja, omdat ik hem dus nog niet door heb. Omdat ik nog niet zo goed snap waar hij vandaan komt.
Oh ja.
Wat er in zijn kronkels allemaal omgaat. Hij is voor mij echt een mysterie.
Maar ik zou denken dat je dan heel erg juist tot rust komt bij hem. Omdat je
dat kom ik ook.
Ja, maar omdat je al die metadingen niet meer hoeft te doen.
Dat is ook exact zo. En ik denk ook dat wij daarom zo goed werken. Wij zitten namelijk nu al 1,5 jaar op elkaars lip. Op 42 vierkante meter. Studio zonder deuren. Anderen zouden...
Studio zonder deuren?
Ja, als in gewoon een studio. We wonen op
maar
een studio.
Maar hoe kom je erin als er geen deuren...
Er is één deur erbij.
Ja, okay. Ja,
er is
nou ja,
één
goed,
fucking
denk,
deur
ja, okay.
Met een deurbel. En een fucking jaloezie. Of nee, hoe noem je zo'n ding? Een spion? Zo'n kijkgat. Ik vind dat echt een heel leuk ding namelijk.
Octoloog?
Ik heb geen idee.
Oncoloog. Nee, maar een mononcle. Dat is
een mononcle,
ja. Dat is wat ik denk.
Ja mensen, en dan is het nu even tijd om jullie te vertellen dat je je kan abonneren op deze podcast. En ik kan jullie dat zeer aanraden, want mocht ik weer terugkomen met deze podcast, dan krijg je daar een reminder van als je je hebt geabonneerd. Je kan sterren geven aan deze podcast. Je kan de podcast nog steeds volgen op Instagram en dat kan op @podcast. podcast.peptalk. En doe dat ook vooral als je op de hoogte gehouden wil worden van mijn terugkeer. Alsof ik Jezus ben die weer terugkeert. Maar goed, dat kan daar. En ik wil ook nog even voor de allerlaatste keer iets zeggen over de sponsor van deze podcast tot nu toe. En dat is en was Robert van het bedrijf BitMyMoney. En Robert zit in de Bitcoin business. Hij heeft mij de afgelopen tijd heel erg geholpen met het maken van deze podcast. Niet alleen financieel, moet ik jullie zeggen, maar ook gewoon door tips te geven. En we hebben het gewoon vaak over podcasts gehad en natuurlijk over bitcoins. Dus bij deze wil ik hem heel erg bedanken dat hij mij gesponsord heeft en geholpen heeft, zodat ik deze podcast kon blijven maken. Dus dankjewel Robert, dankjewel BitMyMoney. En ben je ook blij dat Robert mij geholpen heeft met het maken van deze podcast? Ga dan naar bitmymoney.com/peptalk en doe daar je ding. En dan gaan we nu door met het gesprek dat ik had met Emma Wortelboer.
Had je, dat vroeg ik me ook af, maar dat klinkt nu alsof ik dan een soort scoops wil of zo, maar dat interview met, ja, maar dat is helemaal niet zo, want ik vind het mechanisme erachter, dat ding met Thierry Baudet, dat je zo, ik dacht, toen ik dat zag, dacht ik, iedereen sprak dan, wow, wat heftig, ik dacht, hij was waarschijnlijk blij, omdat hij weer iets geks kon doen, maar jullie waren ook blij, omdat jullie een soort ding hadden.
Mm-hmm.
Is dat dan zo?
Tuurlijk.
Niet?
Ja.
Ja. Want zo werkt tv,
tuurlijk,
toch?
Ja, 100%.
Ja, dacht je toen, hij loopt weg, yes.
Nee, of, nou, het is niet, net weg, want ik zag hem natuurlijk niet. Ik had oprecht niet echt door dat hij zich niet zo lekker in zijn, nou goed, niet lekker in de wedstrijd zat. Maar, en we waren ook oprecht nog maar een minuutje of vijf bezig. En we hadden echt die small talk bullshit praat gehad die wij ook in het begin hadden. En toen in één keer...
Bullshit? Was het bullshit? Nee, sorry. Ga door.
En toen merkte hij dus iets op in mijn toon. En dat hoorde ik zelf niet. Dus dat mijn oog begint te trillen. Zie je dat?
Ja, omdat je doodsbang bent. Nee.
Zie je dit?
Nee, ik zie het niet.
Zie het echt niet?
Nee.
Ik voel het echt heel erg. Komt het omdat ik brak ben?
Of omdat je een tia krijgt?
Oké.
Trilt het nog?
Nee, het is nu gestopt. Maar goed, Thierry Baudet inderdaad.
Nou, ik vond het... dus jij dacht echt... hem. He, die toon was toch niet raar? Dus...
Nou ja, ik begreep oprecht niet zo goed waar die vandaan kwam. Omdat het is heel lastig om je eigen toon te horen.
Ja, en
ik was daar helemaal niet zo mee bezig. Maar hij vertrouwde denk ik niet. Hij dacht gewoon van, nou, wat heb ik hier aan?
En hij dacht misschien ook, als ik nu wegloop, heb ik weer iets.
Ik weet niet eens of hij zo ver dacht. Ik vraag het me soms af. Misschien,
heel intuïtief waarschijnlijk.
Nou, ik weet het niet. Ik kan dat moeilijk inschatten. Ik kan niet voor hem denken. Maar alle scenario's zijn mogelijk. Het zou echt heel goed kunnen zijn dat hij gewoon echt dacht, hier heb ik geen reet aan en ik vertrouw haar niet, want weet je, ik haar toon en blablabla bla, bla, en ik weet je, ik heb iets beters te doen.
Ja.
Maar het zou ook heel goed kunnen zijn dat hij dacht, mooi meegenomen dat ik nu wegloop, dan komt het in ieder geval in het nieuws. Het kan alles, ik weet het niet. En oprecht interesseert het me ook niet zoveel, want eindstand, hij liep weg, dus wij zagen de montage en we dachten, nou, we kunnen hier echt weinig van maken. We kunnen er nu voor kiezen om het weg te gooien of we zenden het uit. Nou ja, dan kies je natuurlijk altijd voor uitzenden, sensatie.
Ja, want dat vroeg ik me af. Hoe is dat dan? Maar dat is gewoon omdat ik zo'n vooringenomen beeld van tv heb.
Ja.
Ik denk dan alleen maar, maken zij zo'n programma echt omdat ze van Thierry dingen willen weten? Of willen ze sensatie?
Ik denk beide.
Beide.
Ja, want het een versterkt het ander ook. Als je een beetje sensatie hebt, dan kijken mensen eerder naar je programma. En blijven ze ook hangen voor de inhoudelijke dingen. Als je alleen inhoudelijke dingen hebt, bereik je veel minder mensen.
Maar waarom wordt er dan gevraagd, wat zijn je favoriete broodjes en zo? Is dat
was helemaal geen... Dat was small talk.
Oh, zo.
Dat was gewoon... Hij koffie en hij begon in één keer over broodjes. En toen hadden we het maar over broodjes. Het was nog helemaal niet begonnen.
Oké.
Dat was gewoon...
Want ik zag dat en ik dacht, ja, dit is gewoon... Dit willen ze.
Nee, dat wouden we helemaal niet. Hij kwam gewoon binnen en hij wou per se koffie. Nou, oké, weet je wel. Nou,
en toen ging jij gewoon...
Toen ging ik gewoon maar even small talk, want anders is het ongemakkelijk. Want je zit er zo. Weet je, ja, wat ga je doen?
Want je wilde het wel gewoon inhoudelijk over dingen hebben.
Ik had een heel ding. Alleen uiteindelijk hadden we dus maar 6 minuten. En toen bleven die broodjes over.
Ja.
Wat ga je dan doen? Dat was nog helemaal niet... Nee, ik had 1 vraag gesteld.
En het is wel zo dat dan in tv-land wordt wel altijd zo... Mijn beeld is gewoon dat ze eigenlijk alleen maar bezig zijn met sensatie. Maar wordt er...
Maar waarom is het slecht?
Omdat het dan alleen maar daarover gaat. En dan wordt het vrij inhoudsloos.
Hoezo? Hoezo is sensatie inhoudsloos?
Zegt
sensatie nog veel meer
goeie vraag. Als je een politicus gaat interviewen...
Mm-hmm.
Dan ik vind dat je het. Nou, misschien vind ik het gewoon bij de taak van de publieke omroep horen. Dat je mensen. Nou, ik. Nee, ja, kijk. Als je een cabaretvoorstelling maakt, wat ik wel eens heb gedaan, dan ben je precies hetzelfde aan het doen. Dan ben je. En dan zou de sensatie grappig zijn, zeg maar. Mm-hmm. Maar als iets alleen maar grappig is, dan is het leeg. En dan zorg je ervoor dat er ook een beetje. Ja, dan moet ook inhoud.
Want exact.
Anders. Dat zei Daniel Arends in deze podcast. Dan ben ik. Je moet ook iets. Je moet niet alleen maar dingen komen halen. Je moet ook iets komen geven. Juist. Anders wordt het leeg. Dat is
precies.
Nee, en alleen exact. Maar sensatie lijkt me alleen maar leeg. Dan.
Er zijn zelden dingen alleen maar sensatie.
Chocolade. Nee.
Nou, chocolade is niet eens sensatie. Nee, sorry. Dat kun je niet. Dan doe je sensatietekort. Ja, dat vind ik echt.
Ja, er zijn weinig dingen echt alleen maar sensatie.
Ja, alleen ja. Wij plakken die term heel lekker makkelijk op alles. Omdat we dan, weet je wel, want we bestempelen sensatie ook als iets slechts. Terwijl we het allemaal hartstikke leuk vinden.
Nou, nee, wat ik meer bedoel is dat je voelt soms dat de intrinsieke motivatie sensatie is.
Ja, en waarom zou dat iets slechts zijn? Of in ieder geval iets negatiefs? Want blijkbaar, daar hangt iets negatiefs rondom sensatie.
Ja, omdat dan, ja.
Kijk, ik ben echt een groot voorvechter van sensatie.
Nou, ik vind het ook heel leuk om naar te kijken. Maar Nou, ik vind het een probleem. Dat is het. Ik vind het een probleem als het gegoten wordt in een jasje van niet-sensatie. Dus bijvoorbeeld talkshows van DWDD en zo. Dat soort. Je voelt dan soms, niet altijd, maar je voelt dan soms. Dit is. We doen nu allemaal alsof we heel informatief bezig zijn. Maar eigenlijk zijn we op zoek naar sensatie. Dan vind ik het lelijk, want dan word ik.
Schijnheilig.
Schijnheilig, exact. Terwijl als iets alleen maar om sensatie gemaakt wordt, daar is niks mis mee.
Mm-hmm. Dan eigenlijk ben je dus teleurgesteld in je eigen verwachtingen. Want jouw verwachtingen.
Nee, ik voel me dan bedonderd.
Precies, maar dat waren jouw verwachtingen. Dat programma pretendeert dat niet. Jij projecteert dat op dat programma, omdat jouw verwachtingen blijkbaar liggen bij.
Ja, maar als ik naar een talkshow kijk. Ja? Ik heb het dan nu gewoon over talkshows. Ja, ja. Dan ga ik ervan uit dat het iets informatiefs is.
Ja, maar dat zijn jouw verwachtingen.
Want het is niet Graham Norton waar ik dan naar kijk. Als ik daarnaar kijk, bijvoorbeeld, weet ik, dit is entertainment. Ja. Dit is gewoon.
Dus eigenlijk vind je het jammer dat scheef ligt.
Dat het scheef ligt.
Dus
ja. Kom er dan gewoon vanuit.
Kom er dan vooruit, ja, inderdaad. Ja, ja. Verstop je niet achter je informatieve bullcrap. Ja, zeg dan gewoon, ja, nee, we willen gewoon lekkere sensatietafels maken.
Exact. En dat lijkt me het moeilijke als ik in de tv zou werken. Daarom vraag ik het jou. Lijkt me dat moeilijk. Het kan me voorstellen dat je dan. Ik zou dan de hele tijd denken, ik moet nu doen alsof ik echt geïnteresseerd bent.
Nee, maar dat is allemaal.
Die man achter de redactievergadering, die wil eigenlijk alleen maar sensatie.
Nee, maar dat is een misvatting.
Oh ja?
En dat vind ik echt een misvatting. Want niemand vraagt jou om iets te doen. Dat doe je allemaal zelf.
Ja, weet ik niet. Ik
nee, niet jou per se, maar gewoon mensen bij talkshows ook, weet je wel. Ik bedoel, niemand vraagt jou om daar te gaan zitten en mee te knikken met iets. Je kan alles doen, dat is het leuke. Alleen mensen durven het niet.
En dat is wat jij wel durft.
En dat is wat ik in ieder geval wel leuk vind om te doen. Om in ieder geval geen schaapje te worden in dat opzicht. Dat ik, weet je, ja, als ik het een kut onderwerp vind, dan zeg ik dat gewoon.
Ja, ja. En daar kom je dus gewoon voor uit.
En daar kom ik gewoon voor uit. En ik vind dingen ook zelden. Ik vind sensatie ook geen vies woord.
Nee, nee, nee.
Maar misschien ook omdat deze discussie niet leuk was geweest als ik sensatie wel een vies woord had. Snap je? Dus dat is het. Ik kan mezelf ook niet vertrouwen daarin.
Nee, 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 inderdaad.
Ik weet nooit of dingen echt mijn mening zijn. Of dat het gewoon
lekker vindt.
Snap je? Ik vind dat soms heel moeilijk. Ik weet soms niet of ik dingen echt vind of niet.
En waar komt het vandaan? Waar komt dat vandaan?
Ik weet het niet.
Maar of was je vroeger ook al zo als kind?
Ja. Ja. Ja, sowieso.
Nou, misschien is het zo dat je de aandacht opleverde die je wil. Nou, toch? Want als iemand de hele tijd andere dingen zegt dan de norm is of zo, dan ga je snel naar diegene kijken.
Wat grappig is dat ik heb dit een keer inderdaad geanalyseerd, omdat ik in een podcast te gast was bij die jongens van Street Lab.
Oh ja.
Dat was de zelfhulp boekenkast.
Oh nee, Daan doet het niet. Nee. Dat is een vriend van mij. Ja, ik ken ze. Ja.
Ja. Sorry. Ja, ja. Nou ja, was heel leuk hoor. Mm-hmm. Was met Jasper en
Stijn
inderdaad. Ja. En toen vroegen ze mij een boek te lezen. Jan Geurts, Verslaafd aan de Liefde.
Oh ja, ja.
En dat, nou ja, goed, ik zou dat nooit van mijn leven lezen. Maar omdat ik het moest lezen. En ik was eigenlijk, ik vond het best een fijn boek. Het is een mooi, het is een soort handleiding voor je brein ergens. En toen zat ik daar zo diep in dat ik dat dus ook een beetje ben terug gaan redeneren. Van hoe komt het nou dat ik zo ongelooflijk graag de andere kant op ga en dus recalcitrant wil zijn. Toen heb ik dat een beetje zo teruggebracht naar, ik kom uit Twente, maar ik ben er niet geboren. Ik kom uit een heel klein dorpje met 642 inwoners, maar ik ben daar niet geboren. Ik ben import. Dus ik ben in Deventer geboren en toen ik een jaar...
Deventer?
Ja.
Ik kom uit Twello.
I know, Twello. Dat was op mijn zwembad. Ik heb gezwommen in Twello.
In de schaak? Nee, hoe heet
nee
je
niet
dat?
In de Schech, want dat zat in Deventer.
Nee, de Schaak.
De Schaak.
Echt?
Daar heb ik zwemles gehad, alles, ja. In Twello.
Ja, daar kom ik... Heb je in de Schaak zwemles gehad? Ja.
Zeker heb ik daar zwemles gehad.
Daar woon ik. Maar
ja. Ik woon
maar je bent in Deventer geboren?
Ja, ik ben in Deventer geboren.
Zwemles gehad in de Schaak?
Zwemles gehad in de Schaak.
Zat je op sport in Deventer? Of
nee, ik was iets te jong. Ik zat wel op de Montessori school in groep 2. En toen verhuisden we dus naar Manderveen. Naar dat hele kleine dorpje.
Ja.
Met mijn twee zusjes en mijn ouders en ik. Zoals je hoort, ik spreek niet echt Twents.
Nee.
Dus ik kwam daar en mensen vonden me altijd wel een beetje vreemd. Gewoon in de zin van, je bent nieuw en je hebt een grote bek. En je praat helemaal geen Twents. En je wil op voetbal. Hè? Maar je bent een meisje, gaat majoretten. Weet je, gewoon van dat soort vreemde dingetjes. En ik was dan ook wel slim. Dus ik had een apart klasje waar ik heen moest. En ik sloeg een klas over. En ik deed allemaal vakken mee met de klassen, andere klassen. En dus ik had een soort dingetjes om mij heen hangen. En daardoor, ik wilde gewoon heel graag bij die groep horen. Ik wilde er heel graag bij horen. Maar het werkte gewoon niet. Weet je, ik hoorde er gewoon niet echt bij.
Nee.
En daarom denk ik dat ik... gewoon dacht, ook om mezelf te beschermen. Nou, dan ga ik maar gewoon totaal nergens bij horen.
Oh, ja.
Dan wil ik juist helemaal nergens bij horen. En dan hoor ik gewoon alleen bij mezelf. En dat is dan genoeg. Ik denk dat dat een beetje de oorsprong is van dat alles.
En dat doe je dus nu nog steeds?
En dat doe ik nu nog steeds.
Wat hoor je nu ook nergens bij?
Nee, ik heb geen vriendengroep.
Ik dacht even dat je ging zeggen, ik heb geen vrienden.
Nee, ik heb wel vrienden, maar ik heb geen vriendengroep. Ik hoor niet. Maar ik heb dat bijvoorbeeld ook, ik had het er laatst over, is dat ik het ook... lastig vindt om mezelf te uiten op social media. Is als er dan zo'n woke golf komt van iedereen vindt dit en we cancelen die of we, weet je wat, we vinden hier heel erg iets van. Ik wil daar niet bij horen.
Nee.
Oprecht niet.
Nee.
En dat is alleen al een reden voor mij om iets niet te plaatsen. En het hele soort van doel of the good cause, dat zal me dan een zorg zijn.
Dat doe je ook niet. Zo. Nee. Nee, nee, nee.
Ik geef ook niet aan goede doelen. Ik wil daar niet bij horen. Ik wil het gewoon niet. Ik doe dat niet.
Je wil niet bij de goede mensen horen.
Ik wil daar niet bij horen. Nee. Echt niet.
Maar je wil nergens bij horen.
Eigenlijk niet. Nee. Ik wil ook niet. Ja, dat is heel raar. Maar dat is zit ergens zo
verweven. Terwijl de hele oorsprong komt uit dat je heel graag ergens bij wilde horen en dat kon niet.
Ja. En dat was het mooie aan dat boek. Want dat boek van Jan Geurts geeft je dus een beetje die tools om dat te ontcijferen. En te ontrafelen hoe je je eigen denkpatronen invult en hoe je daar zo in vast zit ook. Want je herkent het. Het is heel moeilijk om het te herkennen ook. Maar op een gegeven moment kwam het eigenlijk daarop neer. Ja.
Het is eigenlijk heel tragisch.
Eigenlijk is het heel tragisch,
Je wil eigenlijk heel graag ergens bij horen.
En dat voel ik nog steeds. Want ik kan me dus heel erg afgewezen voelen. Als ik voel dat ik ergens niet bij hoor, dan schiet ik in een soort paniek, noodtoestand. Is dat ik denk, ik voel dat ik hier niet bij hoor. Ik hoor
dat buitengesloten. Dat oude gevoel.
Dat oude gevoel, maar dat kan ik ook voor met mijn zusjes hebben. Als mijn zusjes heel erg met z'n tweeën zo lekker aan het dingen ze zijn. Dan kan ik dat dus ook heel erg ervaren als ik voel me buitengesloten.
Ja.
Met mezelf heb ik dat gevoel niet. Nee, dus dat, ja. Nou, gaan we lekker diep, maar dat is wel een beetje hoe dat zit voor mij.
Binnenvara hoor je wel bij?
Ja, daar hoor ik wel bij. Dat is wel waar. Daar voel ik me ook wel echt thuis. En ook oprecht wel bij mijn familie hoor. Maar soms er zijn van die vlagen, weet je wel. Dat zijn van die vlagen dat in één keer zo op komt spelen. Maar ik heb het vaker inderdaad bij mensen die gewoon echt weten wie ze zijn. En mensen om zich heen hebben die ook weten wie ze zijn. Of in ieder geval dat uitdragen. Hè? Je weet nooit wat er achter schuil gaat, maar... dan kan ik me soms inderdaad zo... Oh, ik hoor je niet bij. Of weet je wel, je snapt de grap niet. Of je
maar niemand weet toch wie die... Ja, misschien...
Nee, maar zo voelt het dan, weet je wel. Ja, mensen die zo heel overtuigend in hun shit
die
zitten.
Die zijn doodsbang. Die
waarschijnlijk. Ja. Ik weet dat ook niet. Ik weet het fijne niet van, maar... Je weet wie ik bedoel. Ja. Als in, heel veel mensen weten gewoon, dit vind ik niet. Hier ben ik voor, hier stem ik op. Dit draag ik uit. Zwart vierkantje, dat klaar. Mm-hmm. En andere mensen staan aan de andere kant van het spectrum, maar die weten ook net zo goed wat ze wel en niet.
Nou ja, die mensen, waarschijnlijk hebben die mensen gewoon gekozen. Oké, die hebben natuurlijk dezelfde angst als jij. Alleen die denken dan, oké, dan maar dit.
Exact. En eigenlijk weet ik het gewoon niet. En hoef ik het ook niet te weten. En doe ik daardoor maar niks.
Nee.
Snap je? Omdat ik ook gewoon, ik wil daar niet bij horen. Ik wil geen kant kiezen. Ik wil nergens bij horen. Ik wil niet bij die kant. Ik wil ook niet bij die kant. Ik wil bij niks. Ik wil gewoon een eilandje blijven.
En ben je dan het gelukkigst als je nergens bij? Eigenlijk hoor je dan toch, ben je dan toch niet? Want je wil wel ergens bij horen.
Ja, maar dat is waar. Alleen het is makkelijker om dat niet te zijn.
Ja.
Ja.
Wat vind je het allerleukst in het leven? Maar wordt het gelukkig stand?
Ja, goede joint.
Ja. Oh ja?
Sterren kijken.
Goede joint, ja. Wiet of hars?
Hars.
Oh ja?
100% hars. Ja, Marokkaanse hars.
Marokkaanse hars.
Ja.
Want dan word je dan rustig? Wat word je
daar word ik wel rustig van.
Ik heb het echt een paar keer gedaan, maar ik word zo paranoïde.
Ja?
Ja, vreselijk.
Maar dat vind ik ook bijzonder, want op iedereen heeft het een andere uitwerking.
Ja.
En voor mij werkt het inderdaad als een soort zo'n lekkere soort van walm die over je heen valt als een soort deken. En dan kan je lekker.
En word je rustig in je hoofd? Of dan
rustig in mijn hoofd.
Ja.
Ja, dat vind ik fijn. En dan kan ik me helemaal storten op de serie, film of het gesprek of de situatie waar ik me in begeef. Dan heb ik niet meer al die soort van ruis in mijn kop. Dus dat is wel lekker. En ook verslavend natuurlijk. Want ja, zo gaan die dingen.
Ja.
Maar ja.
Ben je daar verslaafd?
Ik denk wel dat ik verslaafd ben. Ja. Ja, dat durf ik wel te zeggen.
Oh ja. Dan heb je het nodig dus.
Ik denk het wel, ja.
Maar er zijn heel veel andere manieren om rustig te worden in je hoofd.
Ja, maar dit is makkelijk.
Die minder geld
kost. En het is lekker. Ja, geld heb ik genoeg. Wat ga ik met dat geld doen? Ja.
Hele dure joints kopen.
Nou ja, gewoon goede assie halen.
Ben je niet zo afhankelijk ervan dat het in de weg zit, bedoel ik?
Het zit mij niet in de weg.
Okay.
Ik was bijvoorbeeld afgelopen week dan in Rotterdam voor het Songfestival. Ja, ik ga dat dan niet meenemen.
Nee. Dan kan het wel.
Ja, weet je, ik lig er niet wakker van hoor. Ik slaap prima, het is helemaal geen stress. Maar thuis is dat wel het meest makkelijke. En ik merk ook wel dat ik soms wel eerder naar huis ga. Omdat ik weet, ik heb eigenlijk gewoon zin om thuis nu op bed een goede joint op te steken. En anime te kijken of zo.
Wat grappig, jij lijkt me helemaal niet zo'n huismus.
Ik ben een heel erg huismus.
Maar dat draag je dan niet?
Nee.
Als ik op je Instagram kijk, dan denk ik alleen maar
Maar dat valt best tegen hoor. Ja, ik ben helemaal niet zo'n outgoing. Nou, de mensen denken dat van het wegen spuiten en slikken ook. Ik hou me niet van clubs.
Waarom gaan mensen spuiten en slikken doen eigenlijk?
Omdat mensen daarvoor gevraagd worden en omdat mensen niet echt een keuze hebben.
Ik denk altijd dat mensen die spuiten en slikken doen, dat ze dan. Maar dat hoeft dus helemaal niet dat het. Want daarom denk ik, omdat mensen spuiten en slikken hebben, dan denk ik niet dat het een huismus is. Maar dat is dus gewoon, je bent het programma gaan doen omdat het je werk is.
Ja.
En dan dat blijft dan aan je kleven, ja.
Ja, eigenlijk wel, ja. En maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Laat ze maar lekker denken. Ja, nou ja, nu heb ik het gezegd, maar ik weet niet of al die mensen luisteren. Maar dat denken mensen dan van.
Het is grappig dat.
Ik hou ook niet van festivals, sorry. Ja.
Nou ja, dat vind ik.
Helemaal geen reet aan.
Ik dacht laatst hoorde ik iemand zeggen, die had een date gehad met iemand en toen zei diegene zij was echt zo saai. En toen dacht ik, dat is het ergste wat je in deze tijd tegen iemand kan zeggen, dat die saai is. Terwijl, wat is er daar mis mee?
Ik vind het heerlijk om saai te zijn.
Ja, maar er hangt dus een soort, je moet naar festivals gaan, mm-hmm. Je moet naar ieder feestje gaan.
En dan krijgen we weer hetzelfde. Is omdat
Anna Drijf.
Misschien ook. Maar is dat omdat iedereen inderdaad zo naar die festivals gaat, denk ik.
Dan ik maar niet.
Helemaal geen zin in. En ook omdat ik niet zo heel erg van mensen, heel veel mensen op één plek hou. En ik hou ook niet van muziek. Dus ja, wat doe je er dan? Sta je alleen maar in de rij.
Grappig, jij lijkt me echt zo'n festival
aangaander. Nee, echt totaal niet.
Dan zou je ook wel herkend worden en zo, toch?
Ja, maar dat vind ik eigenlijk. Ja, dat vind ik helemaal niet zo erg. Maar ik vind dat hele soort van in de rij staan voor alles vind ik verschrikkelijk. En al die mensen bij elkaar zo doelloos een beetje. Ja. En dan muziek interesseert me ook weer niet zo erg dat ik er live bij wil zijn.
Mm.
Kan ook gewoon een prima cd'tje opzetten of zo. Ja.
Denk je dat er veel jonge kinderen dat jij een voorbeeld voor hen bent?
Ja, dat hoor ik wel steeds vaker. Vooral van ouders die het dan over hun dochters hebben.
Oh ja?
Ja, dat vind ik wel leuk hoor. Ik vind dat een leuke doelgroep.
Want wat...
dochter. Ja, ik ben ook een dochter.
Ik ben ook een leuke doelgroep. Ja. Nee, maar wat voor voorbeeld ben je dan?
Wat ik vaak terughoor is dat mensen het een ontwapenend vinden en een verademing in de zin van dat ik gewoon zeg wat ik vind, denk en allemaal niet zo spannend om doe en dingen benoem en daar ook niet bang voor ben en nou ja, er ook niet echt bij lopen als een standaard tv-type. En ja, dat hoor ik vaak. Is dat ja, vooral van meisjes, dus van een jaar of 12 tot 18, die vinden dat dan ja.
Nou, het is natuurlijk cool. dat vrouwen worden geacht.
Ja, dat is zeker waar.
En jij doet dat niet.
Nee.
En dat is natuurlijk voor heel veel meisjes is dat heel.
Misschien wel, ja.
Prettig.
Ja, nou ja, ja. En ik vind het ook lastig hoor om mezelf op die manier te zien. Maar ik hoor dat we, ja, gewoon omdat ik dat niet zo op die manier bedenk.
Het komt gewoon bij.
Ik denk niet aan die dochters. Nee. Op het moment dat ik shit doe, weet je. Ik ben vooral met mezelf bezig.
Ja, dat weet je.
Ja, want ja, ik heb nog geen ruimte in mijn hoofd voor anderen. Ik kan er helemaal niet over nadenken, joh. Dus, maar dat is dan een bijkomst. Weet je, een bijvangst. Een hele fijne bijvangst. Want love me some dochters.
Ja. Wil je zelf kinderen?
Ja. Graag. Liefst vroeger dan later.
Oh ja?
Dat denk ik wel, ja.
Want dan word je nog huiselijker dan je al bent.
Ja, dat zou wel fijn zijn. Dan heb ik eindelijk een reden om thuis te blijven.
Wat is dan de reden?
Nou, vooral vanwege mijn lichaam. Ik hoor namelijk, ja, nou, dat is wel een ding hoor. Hoe ouder je wordt, hoe minder makkelijk je lijf.
Voor de luisteraars, ik keek heel verbaasd.
Ja, je keek echt zo, wat?
Voor je lichaam?
Ja, want kijk, ik geloof gewoon dat je lijf heeft natuurlijk ook een agenda. En je lijf dat beweegt nog makkelijker mee als je wat jonger bent. Het is best een aanslag op je lijf ook.
Ja.
En ik vind mijn lijf gewoon belangrijk. En ik heb best veel mensen om me heen die dan 30 zijn en dat doen. En die dat toch, ja, nou ja, dan de een richt het anders op dan de ander. Maar ik denk gewoon, ja, ik zou dat wel dan, ja, een soort, die, weet je wel, die transformatie. Het is echt een soort transformatie, toch, wat je doorgaat. Mm-hmm. Heb jij kinderen?
Nee.
Okay,
ik heb wel veel vriendinnen die zwanger zijn geweest.
Toch, het is echt een transformatie.
Ik zie er zo oud uit nu. Nee. Ja. Anna Drijvers.
Ja, het is zo'n oud uit.
Nee, maar
ik weet niet zozeer of het oud worden is. Het is meer dat die transformatie die eist zo'n tol. Is dat ik wil die transformatie gewoon zo soepel en zo
soepel mogelijk. Ja. Ah, oh, dat.
Het is meer dat. Want het is best een ding wat je allemaal doet. Qua je, weet je, je geeft jezelf best wel even.
Oh, ik dacht dat je niet dat je het. Dat je niet wil dat je er ouder uitkomt. Maar het is meer dat je wil de pijn en de transformatie aankunnen.
Ja, die transformatie en ook wat daarna natuurlijk komt. Want dat hoort er net zo goed bij.
Mm-hmm.
Ik zou dat proces gewoon graag zo
vitaal
en soepel mogelijk willen laten verlopen. En daar hoort nou eenmaal bij dat je ja niet op je 38ste.
Nee.
Want dat is volgens mij, is het voor vrouwen die op hun 38, volgens mij is dat veel zwaarder.
Mm-hmm.
Veel zwaarder voor je lijf, voor je alles.
Ah, oké. Okay. Oh, dus het is niet zo dat je bang bent om de oude uit te gaan zien?
Nee.
Oh, dat dacht ik.
Maar oude is een relatief begrip.
Ja. Wat doe je?
Het is gewoon, ja, weet je, ik vind mezelf oud in situaties. En ik vind mezelf soms heel jong in situaties. Het ligt er maar aan met wie je bent.
Mm.
Toch? Ja.
Wat is je leeftijd? Iedereen heeft toch zo'n leeftijd?
Oh ja?
Ja. Harry Mulisch heeft dat ooit gezegd.
Oh ja, dat iedereen een soort leeftijd
heeft. Hij zei van, ik ben nog steeds 17 of zo, of 21. Ja. Dat er een leeftijd is die waar je het meest comfortabel bij hebt gevoeld of voelt.
Ja, dan zou ik zeggen 41.
41?
Ja.
Jij voelt je 41?
Ik voel me wel 41.
Ja. Hoezo?
Ik voel me gewoon 41. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe 41 voelt, maar ik denk dat het zo voelt.
En dat is?
Content. Rustig gefocust en gehaaid, maar gedoseerd gehaaid.
Mm.
Dus ik heb nog wel levenslust, maar ik het hoeft allemaal niet zo snel voor mij.
Dat heb je altijd gehad?
Nou, dat heb ik nu.
Oh ja, ja.
Ja, ik voel me nu 41. Ja.
Ja, lieve mensen, dit was het gesprek dat ik had met de 41-jarige Emma Wortelboer. Dank je wel voor het luisteren. Ik wilde nog even een kleine shout-out doen, zoals ik dat iedere week doe. En die shout-out gaat natuurlijk uit naar jullie. Dank jullie wel voor het luisteren. Het klinkt een beetje alsof deze podcast gaat stoppen. Dat is dus niet zo, mensen. Ik kom wel weer terug, maar ik wil gewoon iedereen bedanken die tot nu toe naar deze podcast heeft geluisterd. Dankjewel voor die mensen die me gewoon op straat... Laatst had ik het weer dat iemand me ineens op straat aansprak en zei... Hey, ik luister altijd naar je podcast, wat ontzettend leuk. Ik hoorde laatst iemand zeggen... Hey, ben jij nou van die podcast die altijd afsluit met pas goed op je testikels? Nou, daar ben ik bekend mee dus. Ik sluit mijn podcast af met pas goed op je testikels. Ik ga zo lekker de zon in, denk ik, want die schijnt eindelijk weer... En ik moet nog het nummer Wees geen dief van je eigen portemonnee uit mijn hoofd leren. Want dat is een lied die ik ga zingen in de musical 14. Ik ga een musical doen, dat is echt ongelooflijk. Ik kan er niet over uit. Tot slot wil ik nog even zeggen dat Bas Heijnen, een van de bijzonderste gasten die ik in deze podcast had... zei in het tweede deel van het gesprek dat ik met hem had... dat het leven achter een pluche konijn aanrennen is... zoals een hazenwindhond dat doet. Dat vond ik een hele mooie metafoor... en ik zou graag aan die metafoor toe willen voegen... kies dan een lief, fijn konijn. Pas goed op jezelf, je baarmoeder, je testikels en elkaar. Doei!